Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radiosignaal op Radio Salto.
Goedemiddag luisteraars. Vandaag kunt u luisteren naar 3 mooie TEDx-talks. Om te beginnen de kracht van echt luisteren van Marieke Lips. Waarin ze vertelt over hoe zij kinderen en ouders ondersteunt bij de scheiding. Daarna gaat Nisrine Aysati in op wat te doen aan vooroordelen die ontstaan zijn op jonge leeftijd. Ze zoomt in op het geven van trainingen aan jongeren. Zij hebben de toekomst. In de laatste talk ligt Hella van der Wijst de oorverdovende stilte van de niet gestelde vraag toe. Waarom stellen we die ene vraag wel en de andere niet? En waarom is de laatste soms wel interessanter? Maar nu eerst muziek. U hoort nu Marieke Lips van TEDx Amstelveen met De kracht van echt luisteren. Heeft u enig idee hoeveel kinderen er jaarlijks getroffen worden door een scheiding? In Nederland zijn dit er ongeveer 70.000. Ze vertelt niet alleen haar verhaal, maar deelt ze tevens haar droom over hoe dit anders kan. Wat gebeurt er als we naar kinderen luisteren om te begrijpen in plaats van luisteren om te antwoorden? Marieke Lips ondersteunt kinderen en hun ouders in een scheidingssituatie. Zij is jurist van huis uit, opgeleid tot bijzonder curator in jeugdzaken, kindbehartiger, ontwikkelaar van het functieprofiel van kindbehartiger, schippengeleider, getraind in systemisch werken en zelftrainer. Marieke zet zich vanuit haar hart, passie en professionaliteit in voor de positie van kinderen en hun rechten. Zij ondersteunt daarbij ook ouders, gezamenlijk dan wel afzonderlijk van elkaar.
Als ik je vraag om naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven, dan doe je niet wat ik vraag. Als ik je vraag om naar mij te luisteren en jij begint mij te vertellen dat ik niet mag voelen wat ik voel, dan neem je mijn gevoelens niet serieus. Als ik je vraag om naar mij te luisteren en jij denkt dat je iets moet doen om mijn problemen op te lossen, dan laat je mij in de steek, hoe vreemd dat ook mag lijken. Dus alsjeblieft, luister naar mij en probeer me te begrijpen. En als je ook wil praten, wacht dan even tot ik klaar ben. En dan beloof ik dat ik op mijn beurt ook naar jou zou luisteren. Deze tekst zou zo door mij als kind gezegd kunnen zijn. Ik voelde mij als kind niet gehoord en niet begrepen. Ik ben net als die 70.000 andere kinderen die jaarlijks te maken krijgen met de scheiding van hun ouders, een kind van gescheiden ouders. En ik heb last gehad van die scheiding. Ik ben ook een van die kinderen die sinds de scheiding het contact is verloren met een ouder. Ik weet nog dat ik dacht, wie is er voor mij? Wie kan met mij meedenken? Wie kan mij helpen? Ik voelde me zo alleen. Ik was zo boos. Maar eigenlijk was ik vooral eigenlijk heel verdrietig. Ik was pas 12. En ik had geen idee wat ik met de situatie tussen mijn ouders aan moest. Mijn droom is dat we een wereld creëren waar geen kind zich zo hoeft te voelen. Een wereld waar ieder kind zich gehoord en begrepen voelt. Het liefst zo vroeg mogelijk. Zodat we snel kunnen achterhalen wat er bij een kind leeft en het kind steun kunnen bieden. Mijn eigen ouders gingen uit elkaar toen ik een jaar of 4, 5 was, zijn ze officieel gescheiden. Ze zijn later weer bij elkaar gekomen voor de kinderen. Niet zo'n heel goed plan achteraf, want de spanning was thuis uiteindelijk weer opnieuw voelbaar. Mijn ouders leefden langs elkaar heen, er werd gezwegen aan tafel en mijn moeder sliep wel eens bij mij op de kamer. Vreemd om als kind mee te maken. Je voelt aan alles dat er iets niet klopt. En wat deed ik? Ik dacht, ik ga zorgen dat het thuis allemaal goed gaat. Ik gedroeg mij voorbeeldig, deed mijn schoolwerk, hielp met opruimen thuis, als maar niemand last van mij had. Toen mijn ouders mij en mijn broer uiteindelijk vertelden, toen ik 11 jaar oud was, dat zij opnieuw uit elkaar gingen, kwam dat eigenlijk niet als een verrassing, want ik had de spanning gevoeld. Ik was enorm verdrietig, maar naast dat verdriet voelde ik ook ergens opluchting. Ik dacht, hè? Zou het dan eindelijk klaar zijn met die spanning in huis? Zou het dan eindelijk weer rustig worden? Niets bleek helaas minder waar te zijn. Het werd alleen maar onrustiger. Er bleken onder andere rechtszaken tussen mijn ouders te lopen. En daar kwam ik op mijn 12e achter omdat ik een brief van de rechter kreeg. Omdat ik ook iets mocht vinden van die scheiding. Ik weet nu, als 36-jarige vrouw, dat mijn verhaal anders had kunnen lopen als er direct toen mijn ouders uit elkaar gingen, iemand voor mij was geweest. Iemand die naast mij had gestaan, naar mij had geluisterd. Maar ook iemand die mij uitleg had gegeven over wat er allemaal bij scheiding komt kijken. En die verstand had van hoe kinderen kunnen denken. En die mijn stem en mijn gedachten en gevoelens in perspectief had kunnen plaatsen en had kunnen vertalen naar mijn ouders. Dan hoefde ik dat niet te doen. Om nog even terug te komen op mijn verhaal. Ik vertelde al dat ik een brief van de rechter kreeg. En om jullie een stukje juridisch mee te geven, ik ben immers jurist. Kinderen van 12 jaar of ouder, die krijgen een brief van de rechter waarin gevraagd wordt om iets te vinden van die scheiding. Over het gezag, de hoofdverblijfplaats en de omgangsregeling, contactregeling. Moeilijke onderwerpen voor kinderen, om daar je mening over te geven. Een kind mag komen, hoeft niks te doen, maar mag ook een brief schrijven. Vaak hun eerste post. Voor mij was dit mijn eerste post. Van een rechter nog wel. En ik durfde over deze situatie niet eens echt met mijn vriendinnen te praten over wat ik echt dacht en voelde. En dan moest ik naar de rechter. Dat durfde ik niet. Langsgaan durfde ik absoluut niet. Maar ik had wel het idee dat die rechter iets van mij verwachtte. In de zin van dat ik het moest oplossen tussen mijn ouders. Dus ik ben een boekwerk aan emoties gaan opschrijven. En een brief gaan schrijven aan de rechter. Niemand hielp mij met die brief. Niemand vertelde mij wat mijn gedachten en gevoelens betekenden, kijkend naar de situatie tussen mijn ouders, maar ook kijkend naar mijn leeftijd. Ik was pas 12. En niemand vertelde mij wat voor impact mijn brief kon hebben in het juridisch speelveld. En jarenlang heb ik gedacht dat mijn brief de oorzaak was van alles. Want mijn vader werd uiteindelijk uit de ouderlijke macht ontheven. En hij verdween uit eigen beweging steeds meer uit beeld. Was dat mijn schuld? Was dat door wat ik had opgeschreven? Ik had toch opgeschreven dat ik allebei mijn ouders heel graag wilde zien? En dat ik bij hun allebei wilde wonen? Reageerde hij daarom niet meer op mijn belletjes? Of op mijn brieven? Waarom wilde hij mij niet meer zien? Wat had ik gedaan? Gedachten en gevoelens die mij als kind van 12 overspoelden en doorcijpelden in alles wat ik deed. Ik kreeg moeite met relaties aangaan, want ja, iemand aan wie je verbindt kan ook weer weggaan. Ik ging mij focussen op school, ik ging minder eten en ik voelde mij ontzettend onzeker. Mijn verhaal is geen uniek verhaal. Het is een verhaal van heel veel kinderen van gescheiden ouders. Niet de volledige blauwdruk ervan, want elk verhaal is uniek, maar wel delen daarvan. En nu als professional werkend met kinderen in een scheidingssituatie, vertellen kinderen mij zo vaak hoe schuldig zij zich voelen. En dat ze bang zijn om tegen hun ouders te zeggen wat ze denken en voelen. Of dat ze zich verantwoordelijk voelen en denken dat ze het moeten oplossen tussen hun ouders. Wat mij betreft luisteren wij nog veel te weinig echt naar kinderen. En daar bedoel ik mee dat wij kinderen of helemaal geen stem geven, we slaan ze over. Of dat wij kinderen hun stem maar beperkt betrekken. Of dat we ze veel te verantwoordelijk maken. Dus als een kind zegt we gaan dit doen, dan gaan we dat doen. Maar kinderen zijn niet degene die de beslissing nemen. Luisteren naar kinderen staat voor mij dat we hun stem betrekken, maar dat we ook goed kijken wat in het belang van kinderen is. En dat kan soms tegenstrijdig zijn. En dat ze daar uitleg over krijgen. Terugblikkend op mijn eigen verhaal en eigenlijk vooral kijkend naar die kinderen die te maken hebben met die schuldgevoelens en dat loyaliteitsgevoel, ben ik gaan nadenken of het niet anders kan. Kunnen wij niet op een kindvriendelijke manier de stem van kinderen betrekken? En daarom ben ik in 2015 onderzoek gaan doen naar het buitenland en naar Nederland. En heb ik de rol van de kindbehartiger ontwikkeld. En om jullie mee te geven dat het ook anders kan, wil ik jullie het verhaal van Marnix delen. Marnix is een jongetje van 9 jaar en zijn ouders die gaan uit elkaar. Zij zijn getrouwd geweest, dus dan moeten zij langs een advocaat. Een van de advocaten was bekend met de rol van de kindbehartiger en vroeg de andere advocaat, zou jij ervoor openstaan dat wij onze cliënten informeren over de kindbehartiger en toestemming vragen aan deze ouders, dat zij Marnix ook een belangenbehartiger bieden? En beide ouders zijn akkoord gegaan. Zo waren de advocaten er voor de ouders en was de kindbehartiger er voor Marnix. Er is bewust gekozen om meerdere gesprekken met Marnix te voeren, zodat hij goed zijn stem kon uiten, goed met hem kon worden meegedacht, maar hem ook echt uitleg kon worden gegeven en hij zich vertrouwd kon voelen bij de kindbehartiger. Want je moet je hele levensverhaal op tafel gooien, daar is tijd voor nodig. En samen is uiteindelijk een verslag gemaakt waarin en de stem van Marnix terugkwam, maar waar ook de kindbehartiger vanuit de expertise van de kindbehartiger een advies is neergelegd. En dat verslag is naar de rechtbank gegaan. De rechter nam dat verslag heel serieus, want de ouders hadden allebei hun eigen visie. En daar kwam de stem van Marnix en het advies van een professional. En uiteindelijk is de visie van Marnix daarin gevolgd en is het advies opgevolgd. En samen is uiteindelijk na de zitting met de ouders van Marnix om tafel gegaan en is gekeken hoe een gesprek met Marnix kon plaatsvinden om hem uitleg te geven over wat er in de zitting had plaatsgevonden. En zodat hij nog zijn vragen kon stellen aan zijn ouders en zijn ouders hem konden uitleggen dat hij nooit tussen hen hoefde te kiezen. En dat ze afspraken hadden gemaakt en rekening wilden houden met hoe hij zich voelde en met zijn mening. En ik weet nog dat Marnix tijdens dat gesprek, dat vrolijke koppie van dat 9-jarige jongetje, zo trots, want hij had zijn stem geuit, hij hoefde zich niet schuldig te voelen, hij hoefde niet te kiezen tussen zijn ouders. En hij zei, ik was zo zenuwachtig, mijn hart maakte allemaal sprongetjes, maar jeetje, eigenlijk is die scheiding zo erg nog niet. Jullie zijn eigenlijk veel aardiger tegen elkaar en ik mag ook nog eens een keer 2 keer op vakantie. Zitten ook nog wel voordelen aan. En dat koppie van Marnix dacht ik, ja, het kan anders. En als we naar kinderen luisteren, kunnen we ook nog lering trekken uit hun verhaal. Want wat kinderen aangeven is, luister naar mij, leg mij dingen uit, maar maak mij niet verantwoordelijk. Ook na de scheiding heb ik allebei mijn ouders nodig. Ik kan niet tussen mijn ouders kiezen, ook al lijkt het dat ik dat soms wel doe. En bied mij steun door iemand die er speciaal voor mij is. Dit horende. Lieve ouders, stel dat jullie te maken hebben met een scheidingssituatie. Sta open dat jullie je kind een stem bieden. Lieve familieleden en omstanders, bied een luisterend oor, maar blijf daarbij neutraal. Kies geen partij voor een ouder. Lieve school, sta op voor die kinderen die die steun in die klas nodig hebben en waar je ziet dat dat nodig is. En vooral lieve kinderen, weet dat er mensen zijn die echt naar jullie willen luisteren en dat jullie stem ertoe doet. Dank jullie wel.
Hey, what's that thing that you're doing? Hey, what's that thing that you do? No, you're not that thing that you're doing. For the things that you do and not who you are. Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over sing? Our friend, we send love. Sing, I'm an enemy, and we send more. See, see the things that you're doing. See the things that you do. See the things that you do and not who you are. Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over? Sing, I'm a friend. And we stand love. Sing, I'm an enemy.
We gaan nu luisteren naar Nisrine Aysati van TEDx Amstelveen met Wat doen we aan vooroordelen die al ontstaan zijn op jonge leeftijd? We hebben allemaal snel een oordeel, enkel en alleen op basis wat we ooit gehoord of gezien hebben. Maar wat weten we echt over elkaar? Nisrine gelooft dat als we echt willen dat Nederland niet nog verder uit elkaar groeit, dat we moeten beginnen met onze toekomst, namelijk bij de jongeren. Training geven aan jongeren van verschillende doelgroepen, PO, VO, MBO, jeugdzorg, mithielscholen, jongeren met een laag IQ, jongeren met gedragsproblemen en sportverenigingen.
Wat denken jullie
dat mijn lievelingseten is?
Houd even bij je. Wat voor sport zou ik doen? Dan gooi ik er nog eentje in.
Wat voor baan zou ik hebben?
Dit zijn drie vragen die ik stelde aan een groep scholieren in Sneek. Ik mocht samen met twee andere co-trainers een workshop geven vanuit Young Impact, wat gaat over de kwaliteit van jongeren inzetten om iets goeds te doen voor een ander. Nou, wij stonden daar met z'n drieën, dezelfde setting als bij jullie. En we stelden dezelfde drie vragen. En ik dacht, weet je, ik ga als laat. Ik ben wel benieuwd wat ze over mijn co-trainers zeggen. Nou, wat is je lievelingseten? Spaghetti, patat, herkenbare dingen. Sport, volleybal, zwemmen, judo, ook herkenbaar. En bij baan zeiden ze dingen als dokter, op kantoor, iets met administratie. Allemaal herkenbare dingen. En toen was het mijn beurt. Ik stond daar, ik was er klaar voor, groep 7 en groep 8. En ik stelde de vraag, wat is mijn lievelingseten? Nou, dadels, couscous en baklava. Oké, en elke dag, hè, dat ik dit elke dag eet. Bij sport? Maar juf, jij doet geen sport, toch? Oké. En bij baan? Toen kwam die. McDonald's schoonmaakster, actionvakkenvuller en de schoonmaakster algemeen. Ik ben best wel van zelfspot, maar op dat moment dacht ik, oké, wat gebeurt hier? En mijn co-trainers keken me aan van, Nis? En ik was wel benieuwd waarom jongeren van groep 7 en 8 dat eigenlijk over mij dachten. Dus ik vroeg het. Waarom denken jullie dat bij mij? Waarop een jongetje antwoordde, nou, daar dragen ze toch ook zo'n doekie? Ja, op dat moment kon ik er even om lachen. Maar diep van binnen raakte het mij wel. Ik dacht altijd dat vooroordelen bij volwassenen heel erg speelden. Maar op dat moment maakte ik kennis met een jongere die bij mij anders dacht over wie ik echt ben dan bij mijn collega's. En ik wil er wel bij zeggen, een schoonmaakster zijn of bij de McDonald's werken en dat soort dingen, dat is helemaal niet erg. Waar ik het over heb, is dat er een groot verschil is te zien tussen wat de jongeren denken bij mij en de realiteit en bij mijn co-trainers. Een paar weken later was ik met de andere co-trainer en mocht ik een training geven in Rotterdam. En tot mijn verbazing gebeurde bij haar precies wat bij mij gebeurde. Lievelingseten, stamppot. Sport, yoga. En baan, geen idee. Maar ze liep wel een keer op klompen. Ik dacht, hè? Klompen? Serieus? En toen dacht ik, wow, maar we doen het allemaal, dat oordelen. Het is niet de ene groep alleen over de andere groep. En weer andersom, we doen het allemaal. En het gebeurt al vanaf zo'n jonge leeftijd. Vaak hebben we dat niet eens door. Ik begon erover na te denken. Wat kunnen we doen om jongeren meer en beter na te laten denken over vooroordelen en open-minded zijn? Ik was aan het zoeken op internet, Google. En elke keer kwam er één woordje naar boven in mijn zoekresultaten. Exchange. Ik dacht, oké, exchange, wat is dat? Exchange, uitwisseling. Ik dacht, na een uitwisseling. Er was een jongen bij mij op de basisschool. Die had een uitwisseling gedaan met jongeren uit Roemenië. En ook op de middelbare school had ik klasgenoten die aan een uitwisseling meededen. En waar was dat goed voor, een uitwisseling? Met een uitwisseling leer je iemand veel beter kennen. Waar komt hij vandaan, wat vindt hij leuk, cultuur, geschiedenis, zodat je de ander beter begrijpt en weet wie het echt is. Toen dacht ik, hè? Waarom hebben we geen exchange in Nederland? We hebben wel exchanges naar het buitenland toe, om de ander uit het buitenland beter te leren kennen, maar in ons eigen land, wat doen we eraan? En ik dacht, wow, hoe vet zou het zijn als er scholen een exchange zouden doen? Een exchange tussen een islamitische school en een christelijke school? Een exchange tussen een Joodse en een gereformeerde school? Gewoon puur zo jongeren elkaar beter leren kennen. En ik weet, vooroordelen is een groot onderwerp. Een onderwerp wat al jaren speelt. En dit idee is vast niet het enige idee wat er is. En daarom wil ik aan jullie vragen om na te denken over hoe denk je dat scholen aandacht kunnen geven aan vooroordelen? En oh ja, ik heb net 3 vragen gesteld. En net waren jullie al een beetje aan het roepen. Maar ik stelde net de vraag, wat is mijn lievelingseten? Welke sport doe ik? En wat is mijn baan? Jullie kennen mij nog niet, maar mijn naam is Nisreen. Mijn lievelingseten is spaghetti. Ik doe aan volleybal. Ik heb een bijbaan bij de IKEA en ik studeer toegepaste psychologie. Dankjewel. Is it getting better? Do you feel the same?
would make it easier on you now. You got someone to blame. You say one love, mm-hmm. One life,
one life.
It's one need, and I, mm-hmm. One love,
one love.
Get to share it.
Ooh.
Leaves you, darling. You
don't care. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to
De laatste TEDx uit Veghel is van Hella van der Wijst met de oorverdovende stilte van de niet gestelde vraag. Een vraag wel stellen of juist heel bewust niet. Hoe vaak is het niet interessanter om te weten waarom we iets niet doen dan waarom we iets wel doen? Waarom stellen we die vragen niet? En wat is het gevolg als we de vragen niet stellen? Open vizier, luisteren, altijd een vervolgvraag, kritisch waar nodig ook op zichzelf, optimistisch, hoopvol, enthousiast, makkelijk geraakt. Houd van het leven, mensen, wandelen, natuur, duurzaam, volkstuin, vegetariër. Het moeilijk los, leert graag, leeft niet zomaar. Tijd goed besteden, zingeving, inspiratie, geloof, hoop, liefde, intuïtief, sportief, creatief, motor, waaghals. Lacht graag en veel, tv-presentatrice en journaliste.
Veertien kilometer verderop, in het kleine dorpje Zeeland, zei mijn oma van der Wijst 3 dagen lang geen woord als opa zonder iets te vragen iets had gedaan waar ze het niet mee eens was. Bijvoorbeeld een koe kopen of een stuk land. Terwijl oma de boekhouding deed, heel modern voor die tijd. 3 dagen lang volgde er een oorverdovende stilte omdat mijn opa 1 vraag niet gesteld had. Na 3 dagen ging mijn oma over tot de orde van de dag. Alsof er niks gebeurd was. Totdat het natuurlijk weer opnieuw gebeurde. Want opgelost was er niets. In deze tijd van overwaardering van praten en onderwaardering van zwijgen had het zomaar tot een scheiding kunnen leiden. En had ik hier vandaag niet gestaan. Maar ik ben er En symbolisch sta ik heel bewust achter de streep. Dit is mijn terrein. Dit is het terrein van vragen stellen en luisteren. Omdat het vaak veel meer oplevert dan praten. Hier ligt mijn comfortzone. Dit is mijn ding. Dit is mijn passie. Dit is mijn werk. Nee, dit is niet mijn werk. Dit ben ik. Maar ja, ik moet vandaag op de voorgrond. Over die streep. Omdat ik daartoe ben uitgedaagd. En ja, van uitdaging houd ik dan weer wel. Luisteren en vragen stellen. Dat is mijn ding. Dat is wie ik ben. En wie ben ik nou helemaal om daar te staan? Hoe kom ik erachter wie ik ben en waartoe ik op aarde ben? Dat begon eigenlijk, en dan mag de eerste foto, toen ik werd geboren al. Hier in Veghel, op de plek waar mijn vader inderdaad gewerkt heeft. Op de arm zit ik bij mijn moeder, mijn zus Nina, zie je links heel lief kijken, ze zit in de zaal. Mijn broer Hans, die staat daar te lachen om dat kleine zusje. Veilig op de arm van moeder. Dat is wie ik ben. Sorry hoor, ik heb een kaartje. Ik zal jullie straks verklaren waarom ik kaartjes heb. Normaal doe ik dat niet. Al jong kwam ik erachter waartoe ik op aarde ben. Namelijk om vragen te stellen. En dat gebeurde eigenlijk op de Lambertusschool hier in Veghel. Dan mag de volgende foto. U ziet mij daar zitten, helemaal rechts onderin. Je ziet een klein stukje van mijn onderbroek. Niet zo flatteus. Dat ben ik. Ik was denk ik amper 11 jaar oud. En meneer Jammerie, die zie je hier links staan, ook heel bekend in Veghel, die gaf ons de opdracht om iemand te interviewen. Ik kwam thuis en ik zei tegen mama, ik zeg mama, morgen ga ik naar Club 11 om die vrouwen te vragen waarom ze dat werk doen. Voor wie Club 11 niet kent, ik weet trouwens niet zeker of het Club 11 heet, ik ben de echte naam nog niet achtergekomen, maar op de weg van Veghel naar Mariaheide stond een klein boerderijtje waar de auto's altijd discreet achter de heg werden geparkeerd, waar 's avonds de rolluiken naar beneden gingen en de rode lampen aan. Ik was amper 10 jaar oud, 11, en ik wist ongeveer wat daar gebeurde en ik dacht, dit is mijn kans. Ik ga nu die vragen stellen daar. De moeders in de zaal zullen begrijpen wat de reactie van mijn moeder was. Daar komt niks van in. Ik boos, want ik snapte echt niet waarom ik bij die relaxclub, want dat heette zo, niet kon aanbellen om te vragen waarom die vrouwen dat werk doen. En ik had dus niemand om interviewen. Mijn moeder zei, ga maar slapen, morgen heb ik voor jou een goede kandidaat. Ik werd wakker en mijn moeder zei, jij mag naar Annie de Beer. Jij mag Annie de Beer interviewen. Annie de Beer zegt jullie ook niets. Dat was een uitgetreden non, een Franciscanes, in die tijd nog vrij zeldzaam. Ik ging naar Annie de Beer. Het werd beren interessant, ik raakte niet uitgevraagd. Wat is nou de clue van dit verhaal? Nog altijd begeef ik mij in de wereld tussen Club 11 en Annie de Beer. En alles wat ertussenin zit vind ik even interessant. Wie zijn die mensen en waarom doen ze wat ze doen? Het is mijn vak geworden. Het is mijn leven geworden. Om via vragen inspirerende verhalen op te duikelen waar hopelijk iedereen aan wat kan hebben. En dat moet ik natuurlijk wel vertellen, want toen ik groot was en mijn eerste baan in de journalistiek had, heb ik natuurlijk alsnog die dames van de Relaxclub geïnterviewd. Want toen werkte ik voor de Oost-Brabant, de krant in Uden. Alleen met vragen stellen ben je er niet. Daar ga ik straks iets over vertellen aan de hand van deze bijzondere mens. Dan mag de volgende foto zijn. Dat is een heel bijzondere man, een meester in luisteren. Maar als hij wat zegt, de oorverdovende stilte van de niet gestelde vraag. Waarom stellen we wel vragen om iets te willen weten? Maar ook vaak stellen we vragen uit nieuwsgierigheid, om er weer over te kunnen praten met anderen, / roddelen. Soms vragen we zonder echt te willen weten. We vragen alleen maar om aandacht, om op de voorgrond te zijn. Soms vragen we ook alleen maar om ons eigen oordeel wat we al hebben te bevestigen. zonder te vragen om een antwoord te krijgen en daarop je oordeel te vormen. Maar ik wil deze TED-talk niet inzoomen op waarom we een vraag wel stellen, maar waarom we een vraag niet stellen. Want waarom we iets niet doen, is vaak veel interessanter dan waarom we iets wel doen. Waarom stellen we vragen niet? En wat is het gevolg? Een voorbeeld van zo'n niet gestelde vraag. Papa, heb ik jouw bedrijf goed voortgezet? Mag ik weten waarom je geen kinderen hebt? Voldoe ik aan jouw wensen op mijn werk? Jullie hebben allemaal, als het goed is, een briefje op jullie stoel. Vouw dat even open en lees het. Dan mag de volgende titelkaart. Dit staat op jullie briefje. Welke vraag durf je niet te stellen aan je ouders, broer, goede vriend of baas? Welke vraag kan een stilte tussen jou en iemand van wie je houdt oplossen? Bij wie zou je stiller willen zijn, zodat hij zijn verhaal eens aan jou kan vertellen? Mijn vraag aan jullie is, wie schiet er het eerste in je hoofd nu? Bel die vandaag nog op. Maak een afspraak en stel je niet gestelde vraag. Is er iemand die die vraag nu met mij durft te delen in de zaal? Steek je vinger op. Hiervoor iemand die zo'n vraag nu in zijn hoofd heeft, die ga ik stellen. Is er iemand? Oeh, dat is eng hè? Ja, wat is je vraag? Aan je vader? Oh, dat is een mooie vraag en dank je voor het delen. De vraag aan jouw vader zou zijn, waarom is hij überhaupt begonnen aan kinderen? Daar zit een heel verhaal achter die vraag. En je kan hem niet meer stellen? Kan je hem nog stellen aan je vader? Hij is er niet meer. Je hebt hem gesteld, maar nog geen antwoord. Ook nog antwoord. Dank je wel. Maar dat is inderdaad zo'n niet gestelde vraag vaak. Die mensen niet durven te stellen en waar een heel verhaal achter zit. Dank je voor delen. Dan is er altijd een mooiste vraag. Wat is nou de mooiste vraag? Stel, ik sta bij het koelvak hier bij de Jumbo. En ik ontmoet daar de meest sexy man ter wereld. Ja, dat kan zelfs in de Jumbo in Veghel. Echt waar. Ik geloof dat het op dit moment David Beckham is. We hebben een mooie foto van hem, dan kunnen jullie even kijken hoe sexy die is. Ja, David. Nee, dit is niet David Beckham. Er gaat iets verkeerd, geloof ik. Ja, dit is hem. David Beckham. Nee, dit gaat voor mij niet werken, denk ik. Oké, George Clooney dan. Hij is de meest sexy 50-plusser op dit moment. Onlangs nog op de cover met Onze Linda. Ja, of je dan nog hot bent, weet ik ook niet. Ryan Gosling, die doen we. Van de Notebook en Drive. Gaat er nu een lampje branden? Lekker ding. Die heeft al diverse keren de titel Meest Sexy Man Alive geweigerd. Vind ik dan wel weer sexy. Oké, ik sta weer bij het koelvak. Laten we zeggen deze keer de Sligro. We moeten niemand voortrekken hier in Veghel. En ik sta oog in oog met Ryan Gosling. En ik vraag hem, wie ben jij? Niets meer, niets minder. Wie ben jij? Oef, wat een vraag. En dan stel ik de vragen achter die vraag. Ben jij geworden wie je wilde worden? En waarom weiger jij de titel Meest Sexy Man Alive? En dan ontstaat er een goed gesprek. Een gesprek wat echt ergens over gaat. Door die ene simpele, onbevangen vraag zonder oordelen. Wie ben jij? Die vraag die kwam pas echt binnen toen ik de volgende man ontmoette. En dat is... deze man. Broeder Cor. Een monnik in het klooster in Egmond. De wandelmonnik werd hij wel genoemd. Maar tegenwoordig wandelt hij niet zoveel meer. Behalve achter de rollator met de stok gaat hij naar de bloemetjes kijken achter het klooster. Maar zo klein als zijn letterlijke wereld is geworden, zo groot is zijn geestelijke wereld nog altijd. Vol met boeken, wijsheid en gedachten. En dit is zijn troon. Vanuit hier kijkt hij dan over zijn bloemetjes uit. een mooi mens. En van broeder Cor moest ik het boek lezen In tijd en eeuwigheid omhelzen elkaar, van de Karmelieten filosoof Wilfried Stinnissen. In tijd en eeuwigheid omhelzen elkaar, schrijft hij, opnieuw naar mensen of dingen kijken alsof je het voor het eerst ziet, met frisheid. Dan zie je hem als mysterie. Hem benaderen met de vraag, ik weet wie jij bent, is hem wurgen. Een vraagteken is het enige juiste. Wie ben jij? Bij broeder Cor is hem het mysterie, hem het mysterie dat God is. Ik pas dit graag toe op mensen. Als ik naar jou kijk en ik zeg, ik weet wie jij bent, dan wurg ik jou. Dan stop ik jou in een hokje, dan denk ik te weten wie jij bent, zonder dat ik je iets gevraagd heb. Maar ik ken je helemaal niet, we hebben elkaar nog nooit gesproken. Ik neem dan toch die vrijheid om te weten wie jij bent. En ja, dat levert natuurlijk totaal geen gesprek op en ik vul alleen maar in. Wat is dus de zin van vragen stellen? Ontroerd was ik toen broeder Cor mij vertelde, naar aanleiding van het verhaal wat ik over onze ontmoeting had geschreven. Hij bekende mij toen, ik heb nog nooit zo uitgebreid over mijn zielenleven verteld. En ik dacht, hoe kan dat? Deze man heeft zoveel wijsheid te delen en hij heeft nog nooit zo uitgebreid over zijn zielenleven verteld. Zijn knock-out antwoord was, omdat er nog nooit iemand naar gevraagd heeft. Ineens viel een tweede kwartje en begreep ik wat de waarde is van wat ik eigenlijk al mijn hele leven aan het doen ben sinds mijn jeugd hier in Veghel. Vragen stellen. Zonder vragen komen er geen goede, inspirerende verhalen. Dan is natuurlijk het cliché, die vraag is heel mooi, wie ben ik? Maar voordat je hem aan een ander stelt, stel hem aan jezelf. Wie ben ik? Wie ben jij? Wie ben ik? Heel eng. Ik kan me voorstellen dat je allemaal denkt, nou, dat is me een vraag. Dat is me inderdaad ook een vraag. Het meest gebruikte excuus om niet aan een ander de vraag te stellen, wie ben jij? Is, nou, ik wil me nergens mee bemoeien. Vaak een dekmantel voor, ik durf het niet te vragen. Ook wil niemand natuurlijk een ander intimideren. Vragen stellen kan intimiderend werken. Of onbeschoft zijn. Ik zeg dan altijd maar, mits je het antwoord ook echt wil weten. Niemand wil ook dom overkomen. Een angst om vragen te stellen is vaak dat je bang bent om dom over te komen. Vragen stellen vraagt moed en dat je je kwetsbaar opstelt. Maar hey, denk aan het resultaat. Wat is het resultaat als je vragen stelt? Als je echt vragen stelt die ertoe doen? Voordat je dat doet, bedenk eerst, wat is het ergste wat me kan overkomen als ik die vraag stel? En denk daarna aan de schatten die je blootlegt als je vragen wel stelt. Vragen veroorzaken een echte ontmoeting. Vragen leggen schatten bloot. Via vragen vind je oplossingen voor veel problemen. Door vragen ontstaat een nieuw bewustzijn over jezelf, de ander en de wereld om je heen. Vragen maken je leven en verbindingen met anderen intenser. Dan denk je, oké, ik heb mijn angst overwonnen en nou ga ik vragen stellen. Maar dan ben je er nog niet. De stilte die we nodig hebben, dezelfde stilte die ontstaat bij een vraag die niet wordt gesteld, die hebben we positief nodig bij een vraag die we wel stellen. Luisteren, de kracht van luisteren. Het is heel raar, maar we hebben niet voor niets twee oren en maar één mond gekregen. En wie van de drie gebruiken we het meest? Praten wordt echt zwaar overschat. Luisteren onderschat. Godfried Boman zei niet voor niets, mensen die veel en onbevangen luisteren, hebben vaak het meeste te vertellen. Luistertips heb ik ook een paar voor u. Denk niet aan de volgende vraag. Denk even aan een voorstelrondje in je bedrijf Je moet jezelf voorstellen en terwijl je aan het denken bent over wat je gaat vertellen, heb je natuurlijk niet gehoord wat degene voor jou zei. Denk niet in de overtreffende trap. Iemand vertelt een verhaal en jij denkt, oh, ik heb een nog sterker verhaal. Dat doen wij mensen heel vaak. Een goed gesprek is een samenspel van vragen en luisteren. Ieder met hun eigen betekenis. Praten om vragen te krijgen, luisteren om een goede vraag te stellen. Persoonlijk lukt mij dat ook niet altijd. Ook al is het mijn vak, het lukt mij ook niet altijd. Ook ik ben ook wel eens aan het stellen in plaats van vragen. He, want dat is ook zo mooi. Vragen stellen, dat zijn twee woorden. Maar vragen is het omgekeerde van iets stellen. En wat doen wij mensen het vaakst? Stellen. Ook ik denk wel eens niet altijd, die persoon is zo boeiend, ik ga hem helemaal het hemd van het lijf vragen. Maar heel soms lukt het me wel. En dan ontstaat er een goed gesprek. Een gesprek wat ertoe doet. En dit is zo'n voorbeeld.
Maar als u van uzelf zou moeten zeggen wat u waarschijnlijk niet graag doet, ja. Wat u bijzonder maakt, behalve dat u een mensenmens bent?
Nou, dat ik ontzettend geloof heb in dat alles in het leven wel goed komt.
Ja?
Ja, dat, ik ben ook geconfronteerd met ziekte. En dat is helemaal niet leuk.
Wat voor
ziekte? Maar ik heb kanker. En daar word ik voor behandeld en zo. En dat is helemaal niet leuk. Daar heb ik niet om gevraagd. Maar of de kwaliteit van mijn leven daardoor minder geworden is. Nou, dat betwijfel. Nee, ik weet zeker dat dat niet zo is.
Dat is wonderlijk.
Nou,
hoe kunt u dan zeggen dat het goed komt als u zo ziek bent?
Nou, ik geloof er gewoon in dat je gewoon elke dag als je daarom vraagt, dat je op een of andere manier geholpen wordt. En dat geholpen wordt, dat is, ja, daar zorgt onze lieve Heer voor.
Ja?
Ja, die heeft alles in de gaten.
Wie zit u nou
en,
zitten hier op dit
bankje? Ja, dat weet ik zeker. Het is niet zo toevallig dat wij elkaar vanmiddag hier ontmoeten.
Nee?
Nee. Want als ik een halve minuut eerder van huis was gegaan, dan had ik jullie nooit getroffen.
Dan zullen heel veel mensen zeggen, ja, dat is gewoon toeval.
Nee, dat is geen toeval. Als iemand dat wil zeggen dat dat toeval is, ik vind dat prima. Maar ik denk dat geen toeval is.
En wat is dan de reden dat we elkaar vandaag moesten ontmoeten? Van?
Nou, heel misschien had ik dat steuntje in de rug op dit moment net wel even nodig.
Vindt u het goed dat, terwijl we toch wachten op Lennart, ga ik toch even letten voor u iets opschrijven. Mag dat?
Ja, zeker.
Dat extra steuntje ga ik geven.
Maar dan
geven.
Moet je wel de G doen, van geloof.
U had het gezegd en ik had hem al in mijn handen.
Oké. Want wat is dat leuk. Voor lieve Douwe, echt mensenmens, met een groot hart en groot geloof in dat het goed komt met steun van boven. Ik had het niet mooi kunnen zeggen. Dank je wel.
Ik hoop dat het goed met je gaat.
Ja.
Maar jij wordt geholpen, dat is duidelijk.
Ja, het gaat wel goed.
Anders had ik hier niet gezeten.
Nee, oké.
Wat hier precies gebeurde, kan ik u niet uitleggen. Maar ik hoop dat u een klein beetje geïllustreerd voelt waar ik het zojuist over gehad heb in dit fragmentje. Ooit zijn mijn ouders op elkaar afgestapt en hebben elkaar de nodige vragen gesteld. Waardoor ik hier nu sta als journalist op de plek waar mijn vader zijn halve leven met ziel en zaligheid heeft gewerkt. Doordat hij chef werd van de boekhouding van de CAV, ben ik als enige in het gezin van de Wijst echt in Veghel geboren. In de Vincent van Goghstraat nummer 9. En sta ik hier 50 jaar later om te vertellen waarom de vragen die ik heb gesteld aan mijn ouders, mijn vrienden, de mensen in mijn werk, mij hebben gemaakt tot de mens die liever weer heel snel in die stoel zit om te luisteren naar anderen in plaats van praten hier. Maar voordat ik weer lekker in die stoel ga zitten, wil ik eerst nog mijn schoonmoeder Ada bedanken. Voor wie zij was in mijn leven. 30 jaar lang heb ik met haar lief en leed gedeeld. En wij hebben elkaar de indringende, nodige vragen gesteld, waardoor wij een intense band zijn aangegaan. Zij wilde dat ik hier vandaag zou staan. Ondanks dat we haar morgen gaan begraven. En dat is ook de reden waarom ik de kaartjes in mijn handen heb. Omdat ik natuurlijk niet zo goed heb kunnen oefenen als dat ik wilde. De stilte die mijn schoonmoeder achterlaat, gaan wij vullen met verhalen over haar die mede zijn gevormd door de vragen die zijn gesteld.
Touch the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs. Says never share, and no one dare disturb the sound of silence. Fools that I do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. That I might reach out to you, but my words, like silent raindrops, fell and echoed in the wells of silence, and people bowed and prayed. To the neon god they made, and the sign flashed its warning in the words that it was forming.
And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls and whispered in the sound of silence.
Volgende week zijn we weer live met een mooie uitzending over en met toneelgroep Jet. Like ons op Facebook, zoek ons op Twitter en kijk op de website www.cliëntenbelangamsterdam.nl.
Jaar in, jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal. Op Radio Salto.